Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie 2x Sneller. In deze podcast ga ik, Marius Sneller, in gesprek met mijn vader, filosoof Rico Sneller. We gaan de diepte in over alledaagse onderwerpen en thema's. Als nieuwsgierige leek treed ik in gesprek en probeer de wereld van de filosofie toepasbaar en begrijpelijk te maken in het dagelijks leven. Hierbij gaan we op zoek naar het raakvlak van de kunsten en de filosofie. Oké, nou, hoi pa.
Hallo Marius, hoi.
Hi. Alweer even geleden dat we voor de laatste keer een podcast hebben opgenomen. En iets waar ik me de laatste week eigenlijk vooral mee bezig houden, wat ook veel in het nieuws was. Was een boek van Rutger Bregman, Morele Ambitie. En toen ik jou daarnaar vroeg, dan wist je niet over welk boek ik het had. Dus dat beschouw ik als een goed ding, want dan kan je heel neutraal het gesprek ingaan. Ik weet niet helemaal in hoeverre ik het eens ben met de gedachten die in het boek naar voren worden gebracht. Ik was eigenlijk benieuwd hoe jij zelf en hoe er vanuit de filosofie wordt nagedacht over iets als morele ambitie. En wat in het boek vooral naar voren wordt gebracht is dat de auteur vindt dat er mensen zijn die meer zouden moeten doen om een bijdrage te leveren aan de wereld. Meer hun talent en kennis en kunde zouden moeten inzetten om de wereld te verbeteren in plaats van om bedrijfsmatige doelen na te streven. En het is eigenlijk een soort manier om te kijken naar andere maatstaven van succes proberen te scheppen. Dus niet alleen maar economisch succes na te streven, maar ook meer het goede doen als maatstaf voor je handelen. En ik was eigenlijk benieuwd of er bepaalde filosofen zijn voor het Aristoteles met zijn deugdethiek of Kant, hoe die hierover denken, of je daar iets over kan zeggen.
Nou, ik meng mezelf ook in alle bescheidenheid in de achterhoede van al deze lieden. Filosofen die hebben de neiging om eerst een heel verhaal in stukken te knippen en die termen als zodanig te ontleden, om te kijken wat daar precies onder wordt verstaan. Kijk, het woord morele ambitie, zoals ik dat van jou voor het eerst heb gehoord, dat is een woord waarmee de auteur mensen kennelijk wil aansporen om zich in te spannen voor een betere wereld. En dan zit je ogenblikkelijk natuurlijk op de vraag, hoe ziet een betere wereld eruit? En is daar überhaupt een antwoord op te geven? Je kunt doen alsof dat wel zo'n beetje duidelijk is, alsof we het daar allemaal zo'n beetje over eens zijn. Of dat zo is, dat weet ik niet.
Dus je zegt dat het beginpunt zou moeten zijn van wat is eigenlijk een betere wereld, wat we na zouden moeten streven?
Ja. Ik zoek nu een aansluiting te vinden bij dit woord, waar ik me probeer iets bij voor te stellen. En dan moet ik denken aan het woord waarden. Toevallig heb ik daar net vanmiddag een lezing over gegeven bij de Humanist in Amsterdam. En misschien dat het woord waarde een term is om de vraag die je stelt verder uit te werken. Je moet maar aangeven of wat ik zeg aansluit bij je vraag. In de eerste plaats waarden, denk ik, kunnen niet worden bedacht of verzonnen en ook niet worden gekozen. Dus als het gaat om een morele ambitie, dan zou ik zeggen, dan is daar een soort idee van waarden voorondersteld die we zouden moeten na. Ik heb het woord moeten gehoord, die we zouden moeten nastreven. En omdat ze immers gelden of goed zijn. Ik zou dan het liefst ook de vraag daaraan willen verbinden. Wat zijn waarden eigenlijk precies? En hoe kunnen we überhaupt vaststellen wat waarden zijn? Dus daarmee zou ik de vraag naar morele ambitie willen verrijken. Anders dan is de term te snel een impliciet beroep op iets waarover we het zogenaamd wel eens zouden kunnen zijn. Terwijl je voordat je het weet toch weer in een val trapt en een soort algemeen vaag geluksidee als ultieme waarde of als absoluut goed verkondigt. Terwijl dat misschien heel erg problematisch is. En misschien is het wel niet, überhaupt niet een waarde. Dus als je het goed vindt, wil ik het begrip waarde introduceren om het begrip morele ambitie te verrijken. En zou ik zeggen dat dus waarden zijn geen dingen allereerst. Geen objecten. Dan haken al een hoop mensen af die zeggen, nou, als iets geen ding of object is, ja, dan is het niet. Wat is een waarde dan wel? Hoe moet je erover spreken? Ik denk dat een waarde een constellatie is.
Een constellatie van wat?
Van een stand van zaken. Kijk, het is makkelijk om een voorbeeld van waarden te noemen. Bijvoorbeeld liefde of rechtvaardigheid of eerlijkheid. Maar om dan vervolgens vast te stellen, ja, wat is een waarde zelf? Wat maakt iets tot een waarde? Dan kom je niet verder met het dingbegrip. Dan moet je denken in termen van een constellatie. En in die constellatie zijn mens en wereld, of mensen en de wereld, ergens aan elkaar verbonden. Dus een waarde is iets wat mens en wereld aan elkaar verbindt. Onlosmakelijk. Een tweede gedachte die ik over die waarde wil voorleggen.
Eén onderbreking. Dus je zegt waarden als ding. Dat is dus niet een ding. Maar dat is iets waarmee mensen en de wereld aan elkaar verbonden zijn.
Ja.
Die worden door aan elkaar verbonden met behulp van waarden.
Ja, precies. En misschien moet je zelf zeggen dat een waarde datgene is wat mens en wereld verbindt en zelfs tot aanzijn roept. Misschien gaan waarden wel vooraf aan mens en wereld.
Wat bedoel je met tot aanzien roept?
Tot aanzijn roept, in het bestaan roept. Want ik wil dus de gedachte voorkomen dat een waarde als een keuzeobject wordt beschouwd. Zo van, we hebben hier een gabbelton, dat is de wereldgeschiedenis en daar zitten allemaal ideeën in. En kies maar wat je daaruit leuk vindt. De een houdt hiervan, de ander houdt daarvan. En dan wordt een waarde tot een object gemaakt van keuze. En daarmee ben je de waarde kwijt. Dat kan geen waarde zijn. Een gekozen waarde is geen waarde.
Dus je kan niet zeggen van, ik kies als waarde rechtvaardigheid.
Nee. Daar ben ik tegen gekant, tegen die voorstelling.
Maar bedoel je dan van, ik kan niet zeggen, mijn waarde is rechtvaardigheid? Of kan je niet zeggen, een bepaald ding is wel of niet een rechtvaardigheid?
Nou ja, het lastige is, in principe, je kunt alles zeggen. Alleen als je probeert te begrijpen wat een waarde is, dan kom je er niet uit door te zeggen, iets wat ik heb uitgekozen als waardevol. Ik denk dat je beter kunt proberen te denken vanuit een waarde. En een waarde op te vatten als iets wat mens en wereld verbindt. En wat mensen onderling verbindt. Dus als een midden tussen mensen en tussen mens en wereld. Van waaruit mens en wereld als zodanig opkomen. En dan zou ik verder daaraan willen toevoegen. Allemaal correctie is te veel gezegd, maar aanvulling van die term morele ambitie, waar jij over begon. Waarden dringen zich op aan mensen. En in de geschiedenis als iets wat waardevol is. Dus mensen doen ervaringen op en uit die ervaringen rijzen waarden op. Waarden kunnen dus ook niet worden verzonnen of bedacht. Die manifesteren zich, ze dringen zich op of ze betonen zich als waardevol voor mensen. En dan niet zomaar.
En die manifesteren zich uit het handelen van mensen, uit de verhouding tussen waarin de mens zich tot de wereld verhoudt.
Handelen en zijn, het zijnswijze, gewoon de hele menselijke geschiedenis, daarin manifesteren waarden zich. En ik denk ook dat ze zich manifesteren niet aan kiezende mensen of aan autonome of soevereine mensen, maar aan mensen die in crisis verkeren, existentiële crisis. En dat eigenlijk degene zijn die, nou ja, niet de ultieme scheidsrechters zijn, want dat klinkt te autonoom, maar wel degene bij wie gezocht kan worden naar wat van waarde is. Dus dat de mensen die door het leven geschonden zijn, de verliezers in een oorlog, of mensen die slachtoffer zijn geworden van mishandeling of misbruik, of die ernstig ziek zijn, dat plekken zijn waar naar waarden kan worden gezocht. En niet te midden van de mensen die alles voor de wind gaat.
En waarom is dat zo? Waarom denk je dat het daar gevonden wordt?
Dat denk ik. Dat is een gedachte die ik heb als ik nadenk over datgene wat vaak wordt voorgesteld als waarde. Rechtvaardigheid of liefde of goedheid of wat dan ook. Die lijst is misschien onuitputtelijk. En je kunt ongetwijfeld van mening verschillen of van gedachten verschillen, laat ik zo zeggen. Het woord mening, dat wil ik graag elimineren. Maar van gedachten verschillen of misschien zelfs gevoel verschillen over zaken die van waarde zijn. En dat zal ongetwijfeld ook, kunnen daar culturele bepaaldheden tussen zitten. Maar terugkijkend op de geschiedenis, stel rechtvaardigheid. dat is iets wat je niet verzint. Je moet eerst een ervaring hebben gehad met iets wat we inmiddels rechtvaardigheid zijn gaan noemen. En het kan zijn dat die ervaring met rechtvaardigheid zich verder uitbreidt en verdiept in de loop van de geschiedenis. Het hoeft niet zo te zijn dat gelijk de eerste, de beste ervaring het laatste woord over rechtvaardigheid ons vertelt. Daar gaat een geschiedenis mee gepaard. Geschiedenis van oorlog en vooral van onrecht, onrechtvaardigheid. In het licht van onrecht doemt rechtvaardigheid op als een mogelijkheid die ook waar mensen kennis mee kunnen maken of in termen waarvan ze ook zouden kunnen denken als een alternatief voor onrecht.
En de hele maar er moet dus eerst een soort afwezigheid zijn van die van handelen waaruit die waarde blijkt om te kunnen constateren dat er een waarde is die dat niet is.
Afwezigheid, zeker. Afwezigheid, althans onzichtbaarheid. Kijk, ik geloof wel dat ik denk dat de waarde ook geschonden wordt. En dat in de schending van de waarde blijkt van dat wat geschonden wordt. Het is moeilijk om dit op de tijdlijn te plaatsen. Je kunt misschien niet zeggen, waarden die hangen als sterren aan de hemel en pas 's nachts zie je ze. Misschien moet je zeggen dat de schending van de waarde ook de geboorte van de waarde betekent. Het is natuurlijk allemaal heel paradoxaal geformuleerd, maar zo probeer ik mezelf voor te stellen. En dan hebben waarden iets van wat zich opdringt. Vanuit de ervaring van onrecht dringt de waarde van de rechtvaardigheid zich op. Van dit kan niet op deze manier, dit is schandelijk. En ik denk ook dat mensen zo kennis hebben mogen maken in de loop van de geschiedenis met waarden. En vanuit een crisiservaring, dus de ervaring van onrecht waar ze slachtoffer van zijn geworden, onrecht aangedaan door andere mensen of onrecht dat hun door het leven is aangedaan. In feite is iedereen die ziek wordt, je kunt dat zien als een zekere vorm van onrecht of narigheid of ellende. Hè? Van ja, waarom moet ik nu ziek worden of waarom moet ik nu in de ellende gestort worden.
Maar dat klinkt ook meer als een soort zinvragen waar we het de vorige podcast ook over hadden. Ja.
Zin en waarde hebben voor mij heel veel met elkaar te maken. En ik zou daarmee het spreken over morele ambitie absoluut willen verbinden. Om te voorkomen dat we gaan denken, nou, we gaan met z'n allen de wereld verbeteren. En jij doet dit, ik doe dat. En samen doen we wat. Hè? Zo van, stel je gaat de buurt zwerfvuil vrijmaken. Jij neemt die straat, ik neem die straat. En zo knappen we de hele buurt op. Ik denk dat dat... Mm-hmm.
ik denk dat maar op zich iets voor te zeggen zou zijn. Maar
daar is wel iets voor te zeggen, zeker. Absoluut. Maar goed, dan moet er dus eerst puin rondgesmeten zijn. Maar ik zou dat verwarrend vinden om in termen van morele ambitie te spreken, los van een confrontatie met waarde. Want ambitie klinkt me te veel naar een vrije wil, keuze, ook naar willekeur. En zet je schouders eronder. Ik wil nog een woord in dit gesprek inbrengen. Om de termen morele ambitie daarmee te contextualiseren. Dat is het woord roeping. Dat is hetzelfde als bij waarde. Een roeping is iets wat iemand ervaart waar hij of zij toe geroepen is. Daaruit kan een ambitie volgen. Ja. Maar die ambitie is niet een kwestie van mijn willekeurige keuze of mijn hobby, maar een zich geroepen weten. Dus het begint ergens met een stuk passiviteit. En ja, dat ik me open heb moeten stellen voor iets wat zich aan mij opdringt als noodzakelijk. Ja. Dus ik denk dat deze manier van spreken wil ik er graag bij betrekken bij spreken over morele ambitie.
Oké, want je had het over roeping en ik zit even te denken aan een fragment in dat boek en dat gaat daarover. Er is een school in ergens in Londen, wat in dat boek ook wordt genoemd. En dat wordt soort van, dat noemt hij de, nou ja, het Hogwarts, dus het Zwijnstein. Jij bent denk ik niet bekend met Harry Potter boeken, maar dat is zeg maar de magierschool. Maar dan voor morele ambitie. Dus daarin worden allemaal studenten en aanstaande studenten kunnen zich daaraan aanmelden. Gaan door een hele strenge selectieprocedure. En vervolgens worden door die school zeg maar groepjes gevormd van 6 tot 15 mensen. Die gaan werken aan een wereldprobleem. Dus je wordt toegewezen aan, nou ik zeg maar wat, drinkwaterproblematiek in Oeganda. En dat wordt jouw project waar je dan met een aantal anderen aan gaat werken. En het maakt in principe niet uit of dat iets te maken heeft met waar jij je toe geroepen voelt. persoon X wordt toegewezen aan het project en dat wordt dan zijn onderwerp van morele ambitie, waar hij dan zijn kennis en kunde gaat inzetten om daar iets mee te doen. Maar dat klinkt dan wel weer een beetje tegenstrijdig met wat jij die roeping noemt.
Zeker, zeer tegenstrijdig. Dat klinkt me veel te projectmatig. En kijk, ik wil niet zeggen dat ik hier tegen ben of zo. Dat is niet. Ik zou eigenlijk zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. Ga je gang. Zeg iedereen die zich op deze manier een taak wil in de maag wil laten splitsen. Maar ja, het tragische feit is dat heel veel taken die wij, laten we zeggen, uitkiezen, misschien nog helemaal niet rijp zijn om te worden gedaan. Het is heel jammer dat bijvoorbeeld heel veel derde wereldprojecten tot niks hebben geleid. Slaan van de waterput of het oprichten van een weeshuis of het importeren van een antidrugscontroleapparaat, weet ik het. Allemaal geweldige bedoelingen die zeg maar nobele westerlingen hebben. Maar de vraag is steeds, was dit ook de bedoeling? Hè? Was dat doel wat jij je gesteld hebt ook de bedoeling? En misschien moeten we leren om soms ook een bepaald geduld te hebben. Je kunt, als je de krant leest of je naar televisie kijkt, kan je ongeduld bekruipen. Van nou, die ellendige oorlog in de Oekraïne of Soedan en hongersnood in Ethiopië en zo. Daar moeten we wat aan gaan doen en zo. Dat is heel begrijpelijk. Ik heb dat gevoel ook. Ook al ben ik zelf niet in staat om daar concreet iets bij te dragen. Ik ben bang dat mensen misschien soms iets te snel een keuze maken om ergens naartoe te gaan. Terwijl de taak waar ze zich aan wijten, of de taak waarvan ze zich proberen te kwijten, dat die nog niet rijp is. En dat het gewoon de tijd daar nog niet voor is. Maar dit is heel moeilijk te beslissen. En zeker niet zo in het algemeen, wat wel en wat niet. Maar de wereld kan niet als een menselijk project worden aangevat dat we geleidelijk aan proberen te verbeteren. We moeten denk ik ook onze sensitieve voelhorens proberen aan te zetten of uit te zetten. Dat is hetzelfde, aan en uitzetten. Om af te tasten waar we nodig zijn. En dat zou ik dus tegen dat project.
Maar het idee is volgens mij meer dat er wordt gekeken naar wat zijn fundamentele problemen. Waar zien we dat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld wat hij aanhaalt is bijvoorbeeld loodvergiftiging bij kinderen. Een enorm deel van de kinderen op deze wereld heeft te veel lood in het bloed. Dat ze via onder andere drinkwater binnenkrijgen. Dus dat is een groot probleem waar veel kindersterfte aan gekoppeld is. En de conclusie die ze dan trekken, of in ieder geval die een onderzoeksgroep getrokken heeft, is hier wordt nog te weinig aan gedaan. Het lijden wat daarmee gepaard gaat is enorm, want er is een enorme kindersterfte daarvoor. Dus dat is een probleem wat we relatief eenvoudig kunnen aanpakken en waarmee we veel kindersterfte tegengaan. Dus in dat opzicht denk ik, ja, dat is misschien wel iets waarvan je zou kunnen zeggen van daar is de tijd rijp voor om daar iets mee te doen.
Ja, dit specifieke voorbeeld is het zeker niet aan mij om daar iets van te zeggen. Want dat weet ik gewoon niet. Ik kende dit hele probleem niet. En dat het een probleem is, ik vind het verschrikkelijk. Natuurlijk is het verschrikkelijk. Elk kind dat sterft is verschrikkelijk. Dus ik kan niet op bijzondere gevallen ingaan, dat weet ik niet. Maar ik zou willen aandragen dat we ook goed moeten luisteren naar wat ons te doen staat. En niet de wereld als een soort domein onderverdelen in verschillende taken die we één voor één gaan opknappen. Want heel vaak lukt het gewoon niet. Het hele idee van interventie, interveniëren, ook in politieke zin, in een gewelddadig regime in Afghanistan bijvoorbeeld, of Irak. Ja, natuurlijk, je handen jeuken als je het op televisie ziet dat er ergens een oorlog is of dat er een vreselijke dictator regeert. Maar helaas zijn heel veel interventies gewoon zinloos gebleken. Het heeft de boel alleen maar erger gemaakt. Dus de bedoelingen waren vast goed, maar het effect is nihil. En het zou kunnen dat bepaald lijden misschien eerst uitgeleden moet worden. Hoe verschrikkelijk dat ook klinkt, en ik probeer dit ook voorzichtig te zeggen. Want als je in de penarie zit, ja, dan wil je er graag van verlost worden. Maar sommig lijden is misschien wel onvermijdelijk. En moet het moment worden afgewacht. Ik denk bijvoorbeeld aan een land als Noord-Korea, dat er al zo lang mensen zuchten onder het juk van zo'n vreselijk regime. Dat is onverdraaglijk. Maar ja, wat eraan te doen? Je zou wel willen. Maar als je daar zou ingrijpen, atoombommen erop, dan maak je de ellende waarschijnlijk nog erger. Dus misschien sommige dingen kun je niks aan doen. Dus dat, dat over die morele ambitie. En kijk, nogmaals, baat het niet, dan schaadt het niet. Ga je gang, laat de mensen hun gang gaan als ze zich betrokken weten bij een bepaalde zaak. Maar laten we daar ook niet overspannen verwachtingen aan verbinden. En zeker ook, laat ieder ook om zich heen kijken wat hem of haar onmiddellijk te doen staat. Het zou kunnen dat iemand onmiddellijke zaken laat schieten voor verder liggende zaken die nog niet rijp zijn voor mijn of voor jouw ingrijpen. Wat ik nu zeg, realiseer ik mij dat ik hier heel erg geïnspireerd ben door Frans Rosenzweig, die in zijn Der Stern der Erlösung spreekt over een mens die door de liefde van God is aangeraakt. Hij zegt dat het wezen van openbaring is liefdeservaring, meer niet. En dat die liefde wil worden doorgegeven omdat die voor de enkeling te veel is om te dragen. Maar aan wie moet die liefde worden doorgegeven? En dan zegt Rosenzweig, de naaste, de of het naaste. Dat kan ook een ding zijn. Maar dat het gevaar is dat je van de naaste voorbij, aan de naaste voorbij springt naar das Übernächste, noemt hij. Dus dat wat aan de naaste voorbij ligt. En daarvan zegt hij, das ist vielleicht noch nicht reif zur Liebe. Dat is misschien nog niet rijp voor mijn liefde. En die gedachte die vind ik erg belangrijk. Je kunt natuurlijk met de beste bedoelingen naar de andere kant van de wereld vliegen om daar dingen te gaan doen. En wie zal het zeggen dat je ongelijk hebt? Maar de kans bestaat dat je dingen die dichterbij liggen en meer voor de hand liggen daarbij achterwege laat. Dus dingen moeten rijp zijn om door de liefde te worden aangeraakt. Dingen moeten rijp zijn om tot verandering te worden gebracht. En misschien zijn bepaalde dingen er nog niet aan toe. Maar dit blijft een hele moeilijke kwestie om te beoordelen. Misschien moet ook degene die mondiale urgenties menen te moeten bepalen, ook een soort meditatieve of luisterende houding proberen aan te nemen. En niet op basis van een vluchtige vaststelling dat het elders niet zo is als bij ons, gelijk de conclusie trekken van daar moet het ook worden zoals bij ons. Dat hebben we al te lang gedaan. En we hebben al te lang gedacht, wat hebben wij hier? We hebben democratie en welvaart. En dat hebben ze in Rwanda niet. Of in Marokko, weet ik waar, niet. Dus gaan we dat daar brengen. Nou, en wat we daar dan vervolgens ook brengen is ons eigen bodemloze, volstrekt spiritueel lege bestaansvorm. En dat is misschien zeer contraproductief. En leert ons dat wij misschien ook dingen mee zijn gaan brengen die daar helemaal niet thuis horen. En het tegendeel, wij kunnen misschien van heel veel andere zogenaamde urgente plekken in deze wereld dingen leren. De hele ontwikkelingshulp, nou, ik zeg de hele, dat is een beetje algemeen, maar veel ontwikkelingshulp heeft ook toch schade aangericht. Omdat er ook politieke ambities mee verbonden zijn geraakt. Latijns-Amerika.
Ja, dat. Maar ja, er zijn natuurlijk meer dingen ook wat er omheen hangt. Ook dat soort witte redders.
Verlossersmotief.
Gedachtegoed. Ja, verlossersmotief inderdaad. Dat soort dingen er ook heel erg in meespelen. Dus dat is natuurlijk inderdaad bij die ontwikkelingsprojecten. Zeker is dat een ding. Ik voel me alleen af bij als je zegt van sommige projecten zijn nog niet rijp om aangeraakt te worden. Soms zijn er ook dingen die wel een probleem vormen, maar die wel een bepaald soort drempel over moeten om mensen daar klaar voor te maken, zeg maar, om te zorgen dat er een bepaalde verandering tot stand komt. Bijvoorbeeld de afschaffing van de slavernij of de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten of misschien een recente voorbeeld, de afschaffing van Zwarte Piet. Zeg maar, een jaar of 10 geleden was vrijwel niemand in Nederland ermee bezig dat een probleem was. Er was een relatief kleine groep die zich daar heel erg mee bezig hield en daar actie tegen voerde. Maar toch eens een jaar of 10 later een groot deel van de Nederlandse bevolking is het erover eens van, oh ja, dat was eigenlijk niet echt een goede manier van handelen. Misschien is zo'n Zwarte Piet feest toch niet helemaal voor iedereen een leuke manier van feest vieren. Dus misschien moeten we daar iets aan doen. Dus wat ik wil zeggen is misschien dat er soms ook een bepaalde drempel moet overwonnen om een bepaalde stap te zetten. Dus hoe bepaal je dan wanneer een probleem rijp is voor een verandering?
Ja, dat is ontzettend, ontzettend moeilijk. Al was het maar omdat er een verschil is tussen een individueel handelen en politiek handelen. Dat Zwarte Piet heeft te maken met politiek handelen natuurlijk. Hè, over hoe gaan we dat in het land doen. of laten we zeggen, politiek-maatschappelijk handelen van boven naar beneden. Dat is een ander soort handelen dan dat van enkelingen. Maar daar, dat is misschien een heel mooi voorbeeld wat je noemt, waarbij je kunt afvragen of daar het moment rijp voor was. Ik zeg niet dat het moment er niet rijp voor was, zeker niet. De urgentie werd wel steeds hoger naarmate er steeds meer mensen van kleur aangaven zich gekwetst te voelen door Zwarte Piet. Maar tegelijkertijd heeft zich een ander probleem daarmee vermengd. Dat, laten we zeggen, die gebieden in Nederland waar minder mensen van kleur wonen en die zich sowieso al gemarginaliseerd voelden bij, laten we zeggen, het urbane Nederland, het verstedelijkte interculturele Nederland, en die hier de zoveelste handeling van westerse arrogantie zagen die hun uit de Randstad werd opgedrongen. En dan gaat het debat heel gauw vervuilen. Want ik weet zeker dat degene die zich in Friesland of Overijssel, laten we zeggen, pro-Zwarte Piet opstellen, dat de meeste van die mensen misschien wel allemaal natuurlijk een afschuw van discriminatie hebben. Alleen hun bezwaar geldt iets anders. Dus misschien is dat een voorbeeld dat daar dingen toch door kelen zijn heen gedrukt. En ik zeg niet dat ik weet hoe het wel had gemoeten. Maar misschien was het belangrijk geweest om met dat Zwarte Piet probleem ook andere problemen aan te pakken. Namelijk een groeiende kloof in Nederland tussen degene die intercultureel kunnen functioneren en die, laten we zeggen, dicht met hun neus op de beslissingen staan in het westen van Nederland en degene die daar verder van afstaan. Nu valt Nederland nog wel mee, denk ik, want Nederland is klein genoeg, maar een land als Frankrijk en Duitsland is veel groter. En Duitsland heeft natuurlijk met de voormalige DDR te maken, waar mensen zich sowieso al gemarginaliseerd voelen. En die kunnen dat niet verdragen als ze in één keer vanuit een stedelijke zone zo'n, laten we zeggen, correcte moraal krijgen opgedrongen. Dus daar was de tijd zeker niet rijp voor. Misschien had daar ook meer geduld in acht moeten worden genomen of begrip voor hun situatie. Die niet zonder meer met racistisch mag worden verward. Want daar geloof ik niks van. Die Friezen zijn geen racist, natuurlijk niet. Ik denk dat daar duidelijk geforceerd handelen. Geldt ook voor LGBT-kwesties. Ook een heel mooi voorbeeld. Ja, enerzijds moet je daar soms stappen zetten, zeker. Maar anderzijds vraag ik me af of soms niet stappen te snel worden gezet en mensen worden opgedrongen die zover nog niet zijn. Dat kunnen we hun verwijten dat ze zover nog niet zijn. Maar ja, het alternatief is dat je iemand iets door de strot duwt. En daarmee weerzin oproept, de weerzin vergroot. Als je me de stap toestaat, ik denk dat Rusland, die zich protesteert tegen westerse wandcultuur en de westerse ontaarding, die beginnen over LGBT enzovoort. Waarmee ik niet wil zeggen dat onze zorgvuldigheid daarmee verkeerd is, helemaal niet. Maar dat ze op een land als Rusland zijn overgekomen als een heel deel uitmakend van heel palet van dingen waar men in Rusland nog lang niet aan toe is. Met als gevolg dat men de kont tegen de krib gooit en zich vanuit de ressentimenthouding gaat gedragen en het Westen algeheel als een verdorven cultuur gaat beschouwen. Ik weet bijvoorbeeld ook niet, het is een heel lastig punt hoor. En ik moet me voorzichtig kiezen en misschien zeg ik dingen soms ook verkeerd. Maar ik weet bijvoorbeeld niet of een gay parade nou het instrument is om een land als Rusland of zelfs ook maar onze Bible Belt tot andere gedachten te brengen. Eigenlijk denk ik dat dat niet de aangewezen weg is. En dat dat alleen maar onnodig verzet oproept. En dat is jammer, want daarmee verlies je eigenlijk de goede bedoelingen die je hebt. Dus dat is met de rijping.
Ja, het is alleen misschien meer dat een meer, ja, ik weet niet of dat een gematigd middenveld, maar in ieder geval mensen die daar geen hele sterke mening over hebben, dat je die wel, dat zo'n woord als je noemt een gay pride, dat wel een bepaald soort bewustzijn kan vergroten. Dit is wel nog fundamenteel een probleem. Mensen ervaren nog heel erg een probleem dat ze niet worden geaccepteerd vanwege hun geaardheid of seksuele uitingsvorm. En dat voor een bepaald middenveld zulk soort campagnes, noem ik het maar even, dus zo'n gay pride of een Zwarte Pieten discussie, Zwarte Pieten demonstratie misschien, dat misschien wel kan helpen om die gewoon wat meer bewust te maken van het probleem waar ze zich in eerste instantie niet per se een hele sterke voor- of tegenmening over hebben, maar wel bereid zijn om daar op een andere manier over te denken.
Nou, ik weet 100% zeker dat iemand die, laten we zeggen, qua achtergrond of traditie niet goed overweg kan met het verschijnsel homoseksualiteit, dat die door een gay parade of pride niet op andere gedachten wordt gebracht.
Ja.
Integendeel. Ja. En dat is een gemiste kans. Persoonlijk interesseert het me niks. Ik ga er toch niet naartoe. Ik vind het prima. Ik kan overal tegen. Maar kijk, iemand die LGBT is, die kan zich op allerlei manieren manifesteren. En misschien dat het in zo'n gay pride het seksuele te veel op de voorgrond staat. Onnodig veel. Want iemand is ook altijd meer dan haar of zijn seksuele geaardheid. Je bent van alles en nog wat. Dus om eens zo'n aspect zo geprofileerd naar voren te halen. Nogmaals, het is maar een voorbeeld hoor. Is misschien eigenlijk de tijd niet afwachten. En misschien zijn er betere instrumenten om mensen die om wat voor reden dan ook niet zo ver zijn als jij zelf. Ik bedoel niet jij, maar als jij een moderne mens zelf bent. Om die toch ook, laten we zeggen, de tijd te gunnen om zover te komen. Dus ik zou denk ik dat iemand iets door de strot duwt, dat werkt nooit, dat roept agressie op. En dan ben je veel verder van huis. En dat dien je de zaak ook niet mee.
Blijft dat dan dus alleen een lastige afweging vinden van, je moet mensen iets niet door de strot duwen, maar je wil wel soms in ieder geval een bepaalde richting op, een bepaalde verandering teweeg brengen. Dus bijvoorbeeld, nou, wat ik eerder noemde, wordt de afschaffing van de slavernij of het vrouwenkiesrecht. Je komt op een gegeven moment tot de conclusie van, oh, het is eigenlijk niet te rechtvaardigen dat vrouwen geen deel mogen nemen aan het electorale proces, zeg maar. Daar moeten we iets aan doen. Dus ja, aan de andere kant wil je ook weer niet zeggen van, we hoeven niks te doen, we moeten gewoon de tijd zijn werk laten doen en niks doen. Dus het lijkt me dan lastig voor te stellen van, hoe bepaal je dan in hoeverre je wel of niet,
zeker,
tot een bepaald handelen moet overgaan?
Zeker. Zeker. Natuurlijk, zeker een overheid of bepaalde maatschappelijke groeperingen, die hebben denk ik wel een verantwoordelijkheid om bepaalde zaken eens te agenderen die te lang vergeten of veronachtzaamd zijn. Maar als het gaat om een bepaalde groep wiens of wie je belangen je wil behartigen, of dat nu LGBT zijn of vrouwen of mensen van kleur of wie dan ook, dan is het allereerst van belang dat je die mensen niet primair als groep ziet, maar als individu. Dat is een beetje vergelijkbaar met antisemitisme. Natuurlijk een beetje een moeizaam onderwerp. Ik herinner me een uitspraak van Himmler, die eigenlijk het Duitse volk wil voorbereiden op de noodzaak om de Jood te elimineren uit Duitsland. En die dan vervolgens zegt van, oh ja, ieder kent wel zijn eigen Jood die heel aardig is en heel vriendelijk is. Maar daar moet je niet aan denken, want het gaat om het Joodse volk als zodanig. Dus zo'n Himmler, die wil van de enkeling naar het collectief toe, om het collectief als collectief te kunnen aanpakken.
Want dat is sowieso een hele fascistische neiging, toch? Omdat het groepsdenken.
Dat is een fascistische neiging. En als je begrip wilt krijgen voor mensen met een niet doorsnee seksuele geaardheid, dan denk ik dat je moet beginnen bij enkelingen en niet bij groepen. Mensen moeten kennis maken met een enkeling en niet met een collectief. Want een collectief komt massaal over. Uiteindelijk bestaan er ook geen collectieven. Ze bestaan in onze gedachten. En we zetten er een lijntje omheen. Maar die leden van dat collectief zijn allemaal ook individuen. Het zijn enkelingen met hun eigen individuele zorgen. Dus vanuit die kant kun je denk ik meer begrip krijgen dan als je een groep als een collectief benadert en ze bepaalde anderen door de strot duwt. En dat is jammer. Dus agenderen zeker, maar op een manier waarbij van enkelingen uit wordt gegaan. En een mens die vertelt wat het betekent om zus of zo te zijn, of met deze of die erfenis op de schouders te lopen. Ook wat Zwarte Piet betreft, als, laten we zeggen, hoe heet het, die blokkeervriezen worden ze geloof ik genoemd. als die gewoon een keer rustig zouden kunnen spreken met iemand die zich in je uitgekwetst voelt of gepest wordt om de huidskleur. Als ze daar kennis mee maken, ik denk dat dat veel meer effect heeft dan een randstedelijk initiatief dat een Zwarte Pietenverbod door wil dringen.
Nee. Ja.
Dus als het over morele ambitie hadden, dat is een moeilijke thema, denk ik dat de morele ambitie kan wel baat hebben bij een aantal stimulansen. Maar die stimulansen die moeten wel degelijk de rijpheid van de tijd afwachten. En rijpheid betekent gewoon observeren en in gesprek gaan. En niet alleen met anderen, maar ook met jezelf. Want degene die dwangneurotisch aan een andere groep hun eigen progressieve moraal willen opleggen, die lijden zelf ook aan een problematiek. Namelijk een dwangneurotische problematiek. En wat daarachter gaat, dat zou ook nog eens interessant zijn om uit te zoeken. Dat kan ook obsessie zijn of eigen innerlijke verdrongen angsten of vormen van innerlijke leegte of wat dan ook. Dus die missionarissen die moeten evenzeer de blik naar binnen richten voordat ze hun morele ambitie gaan uitdragen.
Ja, ik denk dat dat ben ik zeker met je eens. Dus die reflectie naar binnen toe. Alleen soms kan het nodig zijn om net een bepaald setje te zetten in die richting. En dan mensen die door hoe hun leven tot die tijd gelopen is een bepaald pad gewandeld hebben en steeds vanuit een bepaald patroon van oh, ik zit nu nog aan school en ik heb goede cijfers en ik heb een economieprofiel, dus ik ga nu naar de universiteit en daar ga ik bedrijfseconomie of rechten of marketing, ik weet niet wat, ga ik studeren. Ik studeer een aantal jaar en dan ga ik bij een groot bedrijf werken of bij een zakelijke dienstverlening en zo daar dan steeds verder in doorgegroeid zijn. En werk doen wat niet dus per se erg problematisch is. Het is niet dat ze de wereld aan het verzieken zijn of zo. Maar ze hebben heel veel talent. Alleen dat zetten ze in voor bepaalde doelen die niet heel veel baat opleveren voor andere mensen. En dat is vooral, denk ik, het punt wat de auteur probeert te maken. Is dat die mensen zich tot op zekere hoogte aangesproken zouden kunnen voelen. Of moeten voelen misschien zelfs, dat weet ik niet. Maar aangesproken zouden kunnen voelen om het talent dat ze hebben voor een andere zaak in te zetten.
Ja, dat klinkt me op zich aantrekkelijk in de oren. Die houding, die neiging zou ik ook hebben om er zo over te denken. Sterker nog, die neiging, zo voel ik het ook, zo zie ik het ook, zo kijk ik soms ook naar mensen. Ik vraag me af of een aantal van deze mensen niet in een staat van verdoving leeft. Vergelijkbaar met een roes van alcohol of zo. En dat ze die verdoving eigenlijk gaande houden. Ja, om maar niet te worden herinnerd aan het probleem wat je net schetst. Hè? Dat hun leven eigenlijk weinig vruchtbaar is. Ja, een verdoving, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met iemand om die in een roes van alcohol verkeert? Die moet eerst maar eens uit die roes komen. En hoe krijg je dat? Er zal een zeker geduld mee gepaard moeten gaan. Soms moet je ook aan de condities iets veranderen waarin die persoon opereert. Kijk, en dan kan het zijn dat de verantwoordelijkheden zich verder uitstrekken dan alleen die verdoofde mensen die alleen maar hun eigen individuele ambitie najagen, hun economisch gewin. Maar dat er ook bijvoorbeeld een bepaalde consumentenhouding moet worden afgebroken door anderen. Zodat deze mensen vaker en vaker worden bepaald bij het feit, hey, er is meer dan werk alleen. Dus de verantwoordelijkheid rust op meerdere schouders, denk ik.
Ja. Maar het is ook meer, denk ik, een individuele oproep dan dat niet het idee van ik ga nu tegen andere mensen zeggen dat zij iets anders moeten doen, maar meer voor ieder voor zichzelf de vraag stelt van zou ik op een andere manier mijn werkzame leven kunnen inrichten om te zorgen dat ik werk doe wat meer bijdraagt aan, nou ja, de wereld is misschien een heel groot iets, maar aan het leven van anderen om die daarmee te helpen en niet enigszins lege doelen na te streven.
Zeker, maar het geval wil, ik sprak vanmiddag iemand die had heel lang voor Artsen zonder Grenzen gewerkt en was er op een gegeven moment mee gestopt. Het was natuurlijk heel goed om dat werk te doen, maar die voelde zich ook geestelijk ontworteld. En dat is heel apart. Dat je, laten we zeggen, goed werk doet en je toch geestelijk ontworteld voelt. En die is toen, die heeft toen onderdak gezocht bij de Humanistische Verbond. Of het had ook ergens anders geweest kunnen zijn. Alsof de morele inspanning of de morele ambitie alleen niet genoeg is. Omdat, misschien niet iedereen, maar zij in ieder geval, toch ook ergens een behoefte voelde om zich te bezinnen. En dan maar een stapje terug. Dus die leegte ervaring die kan zich overal voordoen. Aan de kant van degene die eenzijdig werk verrichten, op hun eigen gewin gericht, maar ook aan de kant van degene die ogenschijnlijk goed werk doen. Dat kan zich overal manifesteren. Maar wat die eerste categorie die je aanhaalde betreft, ja, ik zou zeggen, het wachten is totdat iemand voor het eerst gaat instorten. Dat zou je iemand.
Ja, dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Want met de werkdruk en de stress die daarmee gepaard gaat, zijn er genoeg mensen die zichzelf niet op de been kunnen houden daarin. Dus dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band. Mensen die helemaal opgebrand raken of met andere problematiek in aanraking komen. Scheiding, verslavingsproblematiek. Dus dat is zeker iets wat denk ik ook nu al gaande is. Alleen het probleem, tenminste een onderdeel van het probleem, is denk ik ook dat in onze huidige maatschappij er zo'n sterke nadruk is op dat economisch succes de maatstaf is van hoe goed je het doet in de samenleving. En dat dat je welvaartsniveau bepaalt hoe succesvol je bent.
Maar dat kan ook een self-fulfilling prophecy worden. Hè? Hoe vaker we dat herhalen, hoe vaak we dat denken dat we dat moeten denken. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel mensen voor wie dat niet zo is.
Ja.
Of dat nu een meerderheid, of waarschijnlijk is het de minderheid, maar wat doet het toe? Er zijn mensen die daar, die daar niet van onder de indruk zijn.
Ja.
En omdat die zich elders wortel hebben geschoten. En het gevoel hebben dat dat zinvol en bevredigend is. En die hebben misschien een medelijdende blik met de zogenaamd succesvolle mensen. Dus dat succesverhaal, dat heeft ook maar. Dat wordt door sommige kanalen aangejaagd en aangewakkerd. Maar het is niet zo dat iedereen daar vanzelf mee instemt.
Ja, dus het heeft maar een beperkte geldigheid. Dus niet dat dat een soort universele westerse waarde is of zo.
Nee, dat wordt misschien vaak geroepen en beweerd of gesuggereerd. Maar het is niet zo dat iedereen het daar vanzelfsprekend zomaar mee eens is. Het is eigenlijk ook, het heeft ook bepaalde armoedekenmerken. Kijk, ik ken die wereld zelf niet zo goed. Maar wat mij opvalt als ik soms mensen spreek die, laten we zeggen, uit de wereld van het succes komen. Misschien dat ik een beetje een cliché nu schets. Dan valt me vaak op dat ze, laten we zeggen, heel goed weten hoeveel dingen kosten en wat je moet doen om succes te hebben enzovoort. En hoe mensen plegen te reageren en te handelen. Maar op het gebied van zingeving of bespiegeling of reflectie is hun taalveld zo ongelooflijk armetierig. Als je ze zou in gesprek brengen met laten we zeggen, een geestelijk verzorger of zo. Niet psycholoog, maar laten we zeggen een dieptepsycholoog of een analytisch psycholoog. Dan zakken ze door de mand. Hè. Dan dat hele gespierde taalgebruik, dat schrompelt helemaal weg en verdwijnt in het niks. Dus dan blijkt, op het ene punt kun je uitermate sterk zijn. Je kunt weten wat er in de wereld te koop is. Maar op alle manieren sta je gewoon in je kleuterschoenen, in je kinderschoenen als het ware. Dat betekent dat er gewoon een ongelijktijdigheid is van groei. Bepaalde aspecten die zijn gewoon in een infantiele fase gebleven. Dat is jammer. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met bepaalde vormen van conservatieve gelovigen. Ik zeg bepaalde vormen. Die in een conservatisme zijn vastgeroest. Mm-hmm. Terwijl ze zich niet rekenschap geven dat de traditie waar ze in staan een doorgaande beweging is. En dat er telkens nieuwe motieven naar voren komen. Die aan het gevoel hebben dat ze kosten wat het kost moeten vasthouden aan de taal van 400-500 jaar geleden. Van de weeromstuit roept dat weer vormen van atheïsme op die zich daartegen verzetten. Maar ja, waar zet je? Dan verzet je tegen windmolens. Tegen een soort archaïs patroon, een atavisme. Dus tradities die ontwikkelen zich. En ik vergelijk dus, laten we zeggen, de carrièrejager met een conservatieve Calvinist die krampachtig vasthoudt aan een eenmaal overgeleverd taalgebruik en een manier van denken. En die daar verder geen groeiproces in heeft doorgemaakt. En ondertussen wel verachtelijk doen over die Calvinisten. Terwijl die persoon misschien zelf, laten we zeggen, spiritueel gezien heel erg overeenkomstig daarmee is. We zijn voortdurend in beweging als mens. Op elk vlak moeten we ons blijvend ontwikkelen. Ik zou zeggen tot aan onze dood toe. Er is niet één zienswijze die je kunt hooghouden tot het eind toe. Alles moet voortdurend weer opnieuw worden verfrist en ververst. Net als een zwembad. Hè? Als je dat de hele zomer het water in het zwembad houdt, dan wordt het vies en smerig. Je moet het verversen elke nacht opnieuw. Je moet dingen opnieuw overdenken. Alleen dan blijft het levend.
Ja. En hoe doe je dat geestelijk? Hoe blijf je jezelf verversen?
Door te blijven studeren. En ik heb dus een ontzettende hekel aan anti-intellectualisten die denken van nou, met mijn goede gevoel en met mijn liefde voor de natuur kom ik er ook. Dat is erg gratuït. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om voortdurend te studeren. Je te verdiepen in nieuwe ideeën, nieuwe boeken. Wat mij betreft het liefst filosofie.
Of, maar mogen ook andere dingen zijn? Of?
Nou ja, literatuur, kunst, zeker ook. Wat je maar aantreft eigenlijk. Hè? En geen economieboeken, het zoveelste boek over hoe je succesvol moet zijn. Of een van de gemakzuchtige boeken over hoe je gelukkig moet worden. Dat dient alleen maar de consumptieindustrie. Filosofie, denk ik, is heel waardevol. En dan niet wat men jou voorschrijft, maar wat jij zelf op je weg aantreft. Omdat je ergens een naam hoort die bij jou een haakje heeft. Dat zou ik aanraden. Dus dat lijkt me erg waardevol. En er zijn altijd mensen die je op je weg aantreft, die met je mee willen doen. Leesgroepjes, studiegroepjes, cursussen, weet ik wat. Er is heel veel mogelijk in onze wereld. En er zijn ook heel veel mensen die dat doen.
Er zijn veel mensen die op een goede weg zijn in ieder geval.
Denk ik wel, ja, denk ik wel.
Oké. Ik denk dat dat een hele interessante verdieping was van het begrip morele ambitie. Het zou dus ook iets meer gericht op waarde moeten zijn. Dus niet op morele ambitie alsof dat een soort afgebakend begrip is wat voor iedereen helder is en dat je dat maar zou moeten nastreven. Er zit ook waarde aan gebonden en waarbij soms ook tijd nodig is om tot een bepaalde rijping te komen van een ontwikkeling. Je kan niet iedere ontwikkeling altijd zonder schade tot stand brengen. Dat heeft de geschiedenis vaak genoeg uitgewezen, denk ik. Ik vond het in ieder geval een boeiend gesprek.
Ik ook, dankjewel.
Ik heb weer wat nieuwe dingen opgestoken en ik heb weer een wat verdiepte kijk op deze thematiek. En ik denk zeker dat dat ook van waarde is voor mensen die zich in deze morele ambitie en de wijze waarop ze hun leven moeten vormgeven, dat ze daar wat aan kunnen hebben. Dus bedankt voor het gesprek. Ik vond het boeiend.
Dankjewel Marius. Heel graag gedaan. En tot een volgende keer.
Tot de volgende. Mocht je willen reageren op deze aflevering of een suggestie willen doen voor een nieuw onderwerp, stuur dan een mailtje naar info@filosofie2keersneller.nl.